Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, de genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de offerste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft, geef lof de Heere die eeuwig leeft. En ook het laatste heb mijn weeklacht en geschrijf verandert in de blijde rij. 3 en 8 van Psalm 30. Doen we uit de kerk de eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen uit Psalm 52 het eerste vers. Waartoe u dus beroemt in het kwade, vermijdelijk dwingeland, ik steun gerust op Gods genade. Psalm 52 vers 1 naar de belijdenis en daarna wordt u eerst voorgelezen uit het eerste koningenboek. Het 20ste hoofdstuk vers 1 tot en met 11. 1 Koningen 20 vanaf vers 1. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de Filippense brief, het eerste hoofdstuk vers 19 tot 26. Filippense 1 vanaf vers 19.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Benadad, de koning van Syrië, vergaderde al zijn macht en 32 koningen waren met hem en paarden en wagens. En hij toog op en belegerde Samaria en krijgde tegen haar. En hij zond bode tot Achab, de koning van Israël, in de stad. En hij zeide hem aan, zo zegt Benadad, uw zilver en uw goud, dat is mijn. Daartoe uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn mijn. En de koning van Israël antwoordde en zeide, naar uw woord, mijn heer de koning, ik ben uwe en al wat ik heb. Daarna kwamen de boden weder en zeiden, alzo spreekt Benadad, zeggende, ik heb wel tot u gezonden, zeggende, uw zilver en uw goud en uw vrouwen en uw kinderen zult gij mij geven. Maar morgen om deze tijd zal ik mijn knechten tot u zenden, dat zij uw huis en de huizen uw knechten bezoeken. En het zal geschieden dat zij al het begeerlijke uw ogen in hun handen leggen en wegnemen zullen. Toen riep de koning van Israël alle oudsten des lands en zeide, merk toch en ziet dat deze het kwade zoekt. Want hij had tot mij gezonden om mijn vrouwen en om mijn kinderen en om mijn zilver en om mijn goud. En ik heb het hem niet geweigerd. Doch al de oudsten en het ganse volk zeiden tot hem, hoor niet en bewillig niet. Daarom zeide hij tot de bode van Benadad: zegt mijn heer de koning, alles waarom gij in het eerst tot uw knecht gezonden hebt, zal ik doen. Maar deze zaak kan ik niet doen. Zo gingen de boden heen en brachten hem bescheid weder. En Benadad stond tot hem en zeide: de goden doen mij zo en doen zo daartoe, indien het stof van Samaria genoeg zal zijn tot handvollen voor al het volk dat mijn voetstappen volgt. Maar de koning van Israël antwoordde en zeide: spreek tot hen, die zich om God beroemen zich niet, als die zich losmaakt. Zover. Van verder bij Filippenzen 1 van 1 tot 11. Van 19 tot 26. Want ik weet dat dit mij te zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrengen des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, omdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
We willen samen de zegen van de Heere vragen bij de bediening van zijn woord. Opnieuw mogen we samenkomen in dit uw bedehuis. En u hebt daarvan beloofd dat u bedroefden zult verheugen. En dat zij die de weg niet weten, een weg buiten henzelf wordt gewezen. Juist daar, waar onze wegen doodlopen, waar we bij tijden alleen maar kunnen zeggen: Heere, behoud mij, ik verga. Mag ook dat gebed tot u in waarheid opgezonden worden. Want we zijn het niet alleen maar gewoon om naar uw huis te komen. Zovelen hebben niet de mogelijkheid of hebben een andere gewoonte. En dan mogen we toch ook weten, Heere, dat u naar uw gewoonte gewoon was om op te gaan. U die de alwetende bent en niet van nodig had om onderwezen te worden. Maar daarin, in die gestalte die gij hebt aangenomen, ook moest opwassen in de genade en kennis bij God en bij de mensen. Wij kunnen dat niet doorgronden, Heere, omdat u zelf God bent en de grote leermeester der gerechtigheid zijt. Maar terwijl gij zoveel ongerechtigheid rondom u gezien hebt, u hebt het getoond in uw gedaante, dat u de minste wilde zijn. En toen dat ogenblik is gekomen, dat u in dat oordeel uw leven moest overgeven, hebt gij aan de voeten van uw discipelen geknield. En gij hebt ze ook in dat opzicht een voorbeeld nagelaten, om niets te wezen in ons eigen oog voor u. Geef ons die gestalte, Heere, om op de knieën in gebroken houding van het lichaam, maar ook met een gebroken hart, te mogen vragen: genees mij, red mijn leven. Mag dat in waarheid zijn, Heere, opdat we die weg niet onbekend zullen gaan, op onze knieën en achteruit. En nochtans in die biddende gestalte, omdat u met uw Heilige Geest ons gaat voorbidden, opdat we slechts hoeven na te zeggen wat u zegt. Ook daarin moeten wij belijden dat uw discipelen wijs zijn geworden, toen ze hebben gezien dat het niet om woorden gaat, maar om zaken van hun ziel. Ze konden niet meer bidden. Niet alleen, Heer, omdat ze zo menig moesten zeggen dat hen de verhoring ontbrak, maar dat ze ook menigmaal niet wisten wat ze moesten bidden. We zijn zo op onszelf gericht en we bidden zo naar onszelf toe, terwijl u, o grote Christus, uw discipelen toen dat hemelse onderwijs hebt gegeven. Die heerlijke aanspraak om tot u te naderen die in de hemel zit, maar die de aarde als een voetbank van uw voeten hebt, om daar nederig te knielen en nochtans dat vertrouwen te mogen uitspreken dat u als de grote schepper van alle dingen ook hen hebt geschapen. Wij zijn gevallen schepselen, Heere, en we kunnen geen recht of aanspraak laten gelden. Maar omdat u zelf hebt gezegd dat onze gedachten eerst gericht zullen worden op u die in de hemelen zit. En daarom bidden we, Heere, geef ons dat geestelijke onderwijs. Opdat we beseffen, als we met onszelf zouden beginnen en alles zouden verkrijgen wat voor de tijd nodig is. Ach, we kunnen er wel de wereld mee door, maar ook straks de rekenschap te moeten afleggen wat we met al datgene hebben gedaan voor uw heilig aangezicht. Dat we dan u moeten leren kennen. En daar bidden we om, Heere. Zou u ons ook dat willen schenken, dat gij als die drie enige nochtans u hebt bekendgemaakt in uw lieve Zoon, die in deze wereld is gekomen voor vijanden en hen niet met een uiterlijk zwaard tot bekering hebt gebracht. Niet door kracht van mensen, van woorden, ook vanavond niet in de prediking, want in ons is geen kracht. Laat staan met het geweld waarvan we soms trachten om een ander te willen overtuigen met onze redenen. Maar Heere, het is door uw geest dat het zal geschieden. Wilt u dan uw geest ook uitzenden op het gebed en geven dat die geest van uitbranding en veroordeling ook die geest van die zoete vertroostingen mogen zijn, opdat we ook dan mogen zien dat wat uit u komt goedheid en barmhartigheid is, omdat u, o Zone Gods, hebt voldaan aan dat goddelijke recht en dat u dit anders hebt gedaan dan onder daar te mogen buigen. U, die de wil uw vaders volkomen hebt vervuld, maak ons gewillig, Heere, als tegenspoed uit uw handen ons voortkomt, om daaronder te mogen buigen en het te beseffen dat u dat niet doet uit lust tot plagen. En u weet hoe het is geweest is in de achterliggende tijd, als er onder ons zijn die moeite en zorgen hebben gekend naar het lichaam. En als we naar uw huis mogen komen, dat u tot hiertoe geholpen hebt, geef ook die gestalte, Heere, zoals die Samaritaan, die u de eer mocht geven en die het beseft heeft dat het leven maar kort en broos is, maar die voor uw onderwijs is teruggekomen. Geef, Heere, dat we zo mogen smeken dat u uw hand ontfermend en weldadig wil openen en dat u ons wilt verzadigen als er honger mag zijn. En als dat er niet is, Heere, wekt u het ook. Want dat mag uw kerk ook vragen voor zichzelf, voor allen die met ons mochten opkomen, zij die met ons mogen meeluisteren, nu of later. Wilt gij ons dat dagelijkse brood schenken? U die het levende manna bent, dat uit de hemel zijt neergedaald, dat brood des levens, maar ook voor de dingen die als u het geeft in de komende week weer wachten, die ons zo kunnen bezetten, ons kunnen bezwaren, waar en vragen in onze ziel niet een antwoord op kunnen krijgen. Zou u ook dan al het ambtelijke werk willen gebruiken wat geschieden mag? En ook deze ogenblikken dat we daarom mogen smeken, dat er uitdelers mogen zijn van menigerlei genade. Jongens en meisjes mogen onderwijzen, thuis, op school, in het gemeentelijke leven, dat er levende brieven mogen zijn. En die het mogen zeggen, hoort, dit heeft God mij doen ondervinden. Laat het nieuw mogen zijn, Heere, om te brengen de vissen die nu gevangen zijn. En dat u zorgt dat er een toespijzen is, dat er meer is dan alleen voor dit tijdelijke leven. Dat we door de kracht van die spijzen mogen gaan, maar ook mogen vertellen dat gij voor een zondig mens barmhartig en genadig zijt en groot van goede tierenheid. Dat we gewillig ons kruis leren opnemen en mag het zijn u nadragen om het los te laten. Mag ook dat beleefd worden, Heere, die ogenblikken dat we afzien van onszelf, u in uw middelaarsgraveerselen mogen zien en dat het bloed mag druppen telkens waar daarvan gesproken mag worden, dat we jaloers mogen worden voor hen die aan de voeten van de kruis mogen staan, die nederige plaats om niets te wezen in ons eigen oog voor u. Mag, Heere, er ook enige opwas in de genade en de kennis van u zijn, o grote Christus, dat de kerk het mag zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb, en dat er nadere kennis mag zijn van u in al uw werkzaamheden, in uw heerlijke namen, maar ook datgene wat nog op vervulling wacht, beloften die uitzien naar die tijd van de overvloeiende genade. Persoonlijk leven, Heere, maar we denken ook aan uw oude volk Israël. Als het in vervulling zal gaan, dan zal de kerk het erkennen. Maar nu kunnen we het niet doorgronden. Als er nog zoveel vijandschap is, zowel onder het oude Joodse volk, maar evenzeer voor hen die nog in een vijandschap tegen u blijven strijden. O geef toch, Heere, dat we beseffen dat we maar één ziel hebben en dat het leven zo kort is dat de dood ieder uur wenkt. Dat ons mogen haasten, Heer, om dat goddelijke onderwijs te ontvangen, wie gij zijt, en dat voor de grootste van de zondaren. We bidden dat evenzeer, Heer, voor al de medebroeders in de bediening, hem die aan de gemeente verbonden is, en zij die hier mogen wonen, laat hun arbeid tot zegen zijn, als ze nog kunnen uitgaan in de dienst, ook de oud gediende van de gemeente, sterkste, opdat we dat geloof mogen navolgen wat gepredikt is in die weg van die oprechte bekering. Geef de Heere dat we daar vanavond iets van mogen zeggen als we het leven nog niet kennen. Zegen, Heere, alle arbeid die geschieden mag namens de kerken op de terreining van zending evangelisatiepost. We vragen ook voor Gent. Mag er op uw tijd nog weer, man van uw raad, dat werk voortzetten. Ook daar is de oogst groot en zijn de arbeiders weinigen. Mogen ze gezonden en geroepen door u in uw gunst tot zegen zijn. En u doet het, Heere, op die plaatsen daar in onze eigen omgeving wellicht dichtbij. Geeft u maar een mond om te spreken, van wie u bent. Maar mag er ook zijn dat er gehoor zal komen, dat de vragen gaan leven, opdat er ook antwoorden komen op die belangrijkste vraag. Hoe zullen we straks voor u kunnen verschijnen? Geeft u dat in de kring van de familie, met de omgeving waar we mogen zijn, als we nog een werkplek hebben, geef dat er bij tijd en gelegenheid de mogelijkheden zijn om te spreken van u. En laat de getuigenis mogen zijn, Heere, weer klank op de bergen. We bidden, Heere, ook voor de gemeente van Rotterdam-Kralingen. Als u het geeft, deze zaterdag hier in het kerkgebouw, mogen zien dat u uw dienaren zendt tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. Sterkt u dominee Ruis als hij de dienst ter bevestiging zal mogen hebben. Wees met dominee de Bruin als hij zijn intrede mag doen en zich verbonden en geroepen weet aan de gemeente van Kralingen. Stel zijn arbeid tot zegen. Geef het, Heere, ook in de klasses, met alle zorgen en vragen die in ons eigen kerkelijk leven zijn, laat we mogen zien dat gij over de kerkmuren heen uw kinderen vergadert. dat het straks één kudde zal worden en dat het de vraag is of we nu van die schapen mogen zijn die uw stem horen en die u volgen. Bekeer nog, Heere, als we u niet kennen. Zo bidden we voor onze overheid. Gedenk ons vorstenhuis. En laat ook in deze wereld, waar de strijd spreekt van het einde der tijden, die ware vrede van u verwacht mogen worden. Voor het volk van de Oekraïne, voor de mensen die vervolgd worden, wilt u ze het zicht geven op hem, wiens naam is Vrede, Vorst. En die vrede schenkt te midden van de strijd vrede met u door dat geschonken geloof. Schenk ons, Heere, daar zicht op dat u regeert en u almacht zult tonen voordat het sterven wordt. Opdat nu vijanden met God verzoend worden en we straks niet in het gericht moeten horen: gaat van mij. O Heere, roep ons deze avond nog. En sterk degene die door genade mogen weten dat u tot ze gesproken hebt. Spreek opnieuw, Heere, opdat ze mogen voortgaan in de weg waar gij de leidsman wilt zijn van blinden. Hoor ons, Heere, in het spreken en in het luisteren. Uit genade in de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. We hebben in 1 Korinthe 20 vers 11 het middelste stukje gelezen, waar staat in 1 Koningen 20 vers 11: die zich aangort beroemen zich niet als die zich losmaakt. In het licht willen we gaan behandelen wat er in Filippenzen 1 staat, over waar Paulus mag spreken, vers 21, 22 en 23. Want het leven is mij Christus en het sterven mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Laten we er ook van gaan zingen, gemeente, op Psalm 124, terwijl u gelegenheid krijgt om uw arbeid te verrichten met het offeren van uw gaven. 124. Het eerste dat Israël nu zeggen, blij van geest. Het tweede, dan hadden zij ons levendig vernield. En het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangersnest. 1, 2 en 4 van 124. Thank you. Na het amen van de prediking willen we het tweede vers zingen van Psalm 37. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. Wie zoekt gij? Het was de vraag van Christus in die donkere nacht, toen hij verraden werd door een van zijn eigen discipelen. En als hij uit de duister in de lichtkring is getreden en zijn antwoord hebben gegeven: Jezus, de Nazarener, vielen ze alle achterwaarts. Niet alleen die Romeinse soldaten, daarvan kan je nog begrijpen dat de Heere met het vuur van de hemel zou komen en ze zou verteren, omdat ze hun handen uitstrekken naar de gezalfde Gods. Maar zij blijven ook gespaard, terwijl het mensen puur natuurlijke, geesteloze, geestelijk dode mensen zijn. Mensen, onze eerste gedachte zo. Maar als de Heer voor de tweede keer als opgekrabbeld zijn en gezegd heeft: wie zoekt gij? En zijnzelfde antwoord geven: Jezus. En dan zouden toch die mensen van het Sanhedrin moeten weten wat die naam Jezus betekent. Jullie weten het zelfs, jongens en meisjes. Dat is immers verlossen van het grootste kwaad, eeuwige dood. En te brengen in het allereeuwige, hoogste goed. Dat is Hij, de zaligmaker. En zelfs die kerkmensen, ze zeggen het, maar ze weten niet wat ze zeggen. Jezus, uit dat verachte Nazareth. En ze vallen, nee, niet op hun knieën achterwaarts. En voor die derde maal, als de Heere Jezus het weer heeft gezegd: ik ben het, ik. Zoals God zich heeft geopenbaard aan Mozes. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent niet alleen ik ben erbij, dat ook. Maar Hij die is en die was en die komen zal om te oordelen de leven en de doden. Wie zou niet vrezen? Nou, de discipelen gemeente, ze mochten wegvluchten uit vrees. Waarvoor? Voor hun eigen hart. Voor de vijanden. Zou het ook niet de vrees voor de dood geweest zijn? Terwijl het leven bij hen staat. Nu laten we gaan overdenken, gemeente, wat de apostel later mag schrijven. Dat als hij terug mag denken wie de Heer is geweest voor hem, dat hij mag zeggen dat hij begeerte heeft om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. We gaan eens die verschillende gestalten langs van mensen die zo aan het leven hangen dat ze niet aan de dood willen denken. Dat ze, als het maar enigszins kan, dat leven willen vasthouden. Wereldse mensen, mensen. Tweede gedachte, kerkmensen. U en ik. Maar we luisteren ook wat de Heer aan zijn kinderen wil leren. Van een christenmens. Zoals Paulus dat mocht zeggen. Door genade. Als eerste voorbeeld hebben gemeente genomen dat stukje waar koning Achab wordt gevraagd of hij alles kwijt wil maken, over wil geven voor de Heer aan zijn dienst. We weten wie koning Achab is geweest. In die voorgaande hoofdstukken in 1 Koningen 19 kunt u lezen dat het een man is geweest die God niet vreesde en geen mens ontzag. Als het over andere mensen gaat. Maar zichzelf en het zijne wilde sparen. Hij zei het wel toen die koning Ben-Hadad weer terugkwam. En hij zei: koning Achab, je bent in het 10-stammenrijk dan misschien wel een machtig vorst en je hebt aanzien. En de meeste heb je achter je staan. Maar ik heb ook een volk overgehouden wat op mijn naam leert betrouwen. En dan moet jij koning zijn over die 10 stammen van mijn volk. En dan zal ik eens beproeven hoe je erin staat of wat je zelf zult leren. Nu koning Benadat is gekomen en heeft aan koning Achab gevraagd: Achab, ik wil je vrouwen en je kinderen hebben. Dat is blijkbaar niet goed, jongens en meisjes, want God heeft het ingezet dat als God het geeft, een man voor een vrouw heeft te zorgen en voor kinderen en noem ze het maar op, in de kring van je familie. Dan heb je al handen vol aan gemeente, is het niet? Toen u vanmorgen voor jezelf bad voor deze zondag. En als God je nageslacht heeft gegeven. Of mensen in de kerk met wie je om mag gaan. En ze allemaal mag opdragen. Heren, bekeer ze. Ze hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. Maar bekeer ook mij. Maar dat lees ik niet van dat Achab dat heeft gedaan. Zeker, hij heeft zijn aanzien, zijn rijkdom getoond, zoals ook helaas koning Salomo heeft gedaan, om eer te hebben in deze wereld. Maar dan zien we, daar komt Benadat op af. En die wil wat datgene wat van deze koning Achab is, wil hij tot het zijne maken. En dan kan je het wel zeggen, koning Achab heeft het ook gezegd, toen die knechten van Benadat zijn gekomen. Nu, dat is goed, ik wil een vazal zijn van deze koning Sanherib, machtige heer. Misschien kan ik mijn voordeel wel mee doen. En hij is gewillig om te luisteren. Maar als het erop aankomt wat je beleden hebt met je lippen, nou wil ik het ook hebben. En dat hebben die boodschappers gezegd toen ze terugkwamen. We willen wat je hebt toegezegd nu ontvangen. We nemen je vrouw mee, je kinderen nemen mee en je bezittingen. Wat hou je dan nog over? Als een man of een vrouw wegvalt, dat staan als kinderen van je eigen vlees en bloed die worden ontnomen. Nou, elk mens, gemeente, zou je zeggen, ook een ongelovig mens, kan dat toch niet dulden? Maar hoe komt het dan dat vandaag aan de dag helaas zoveel zo gemakkelijk, wat men dan noemt, van een partner wil scheiden? En hoe komt het dat 30.000 kinderen op de veiligste plaats, waar ze maar kunnen groeien, uit het leven worden weggerukt? Dat spreekt niet van ontzag voor het menselijke leven. Nu weet ik niet hoe het met u is, gemeente, maar als we alleen maar een mens zijn, dan haak je aan dit natuurlijke leven. Dan werk je daarvoor. Dan denk je alleen maar vlak in het horizontale aan de dingen van de tijd. Maar als we straks dat leven uit moeten, kun je dan zeggen zoals David heeft gezegd: ziet Heer, hier ben ik. Met al datgene wat gij mij gegeven hebt. En er waren ook kinderen bij die niet hebben geluisterd naar de waarschuwing van David. Maar Achab, leest u daarvan dat hij na 1 Koningen 19 heeft gezegd: laten we dan knielen. Al we weten beter, gemeente Isabel, ik zal uw ziel stellen als een van deze die gij gedood hebt. En nu komt hij zelf daarvoor te staan. Nu moet hij, Achab, aan die koning Sanherib gaan geven waar hij met zijn lichaam en zijn ziel aan verbonden is. En hoe zal dat zijn? Ja, als je maar puur vleeselijk mens bent, gemeente, dan wil je dat toch niet missen. Ik praat niet eens over een geestelijk mens. En als je dan zo makkelijk afstand kunt doen van datgene wat God je geeft, besef je dan wel van wie je het hebt gekregen? Of hebt u het maar genomen? O, de schrift zegt dat de Heer een iegelijk man zijn eigen vrouw toeschikt en kinderen zegen van de Heere zijn. En we lezen het niet van Achab, gemeente. En van u. Hoe zou het met u zijn als God aan uw levensboom schudt, als hij bezig is om takken af te breken, als hij terugvraagt wat hij van u geeft, en u heel persoonlijk, als hij uw leven zou vragen, terug eisen. Stel je voor, een dokter zegt het soms wel eens, we kunnen geen behandeling meer voortzetten. En als God ons een poosje van leven geeft, wat is dan het leven? Nou, in onze tekst staat, gemeente, het leven is mijn Christus. En er staat met eerbied gesproken niet zoals je, laat ik maar zeggen, iets in je handen kunt nemen. Een boek om je tijd te vullen. Dat is een boek van papier. Maar als nu niet maar een boek, maar het boek wat God aan dode, geestelijk dode mensen geeft, dan is het maar niet een dood boek, een dode letter, maar waarin dat boek gaat spreken, wordt dat een levend boek. En het kan zelfs, gemeente, zijn van die boeken die wellicht in uw kast heeft staan, of die je koopt, of die je aanbevolen krijgt van iemand. Dat moet je eens lezen. Daar ligt geest en leven in. Hebt u het wel eens, gemeente, dat je het kunt zeggen, werkelijk waar? Dat ging zo spreken, het leek wel of elke keer weer, als ik misschien een prekenboek had gelezen, catechismusverklaring misschien, dat daar in de Christus naar voren trad, ik ben het. En dat hij licht op uw pad gaf, een antwoord gaf. Dat kunnen studieboeken zijn, gemeente. Dat kunnen zelfs mensen zijn die op je pad brengt. Dat het leesbare brieven zijn. En waarvan je zegt, dat is leven. Nou, dat is het verschil, gemeente, wat de apostel wil zeggen. Het leven is maar niet om zo te zeggen, zoals je dat kunt zeggen, dat kun je kenmerken aan. Daar is gehoor in een levend mens. Mens kan zien, kan voelen, kan spreken, kan gaan. Nee, maar hij bedoelt hier eigenlijk het leven als een soort werkwoord. Dus dat is van het begin, vanaf uw geboorte, is maar niet iets ontstaan wat je kunt definiëren misschien. En vaak definiëren wij het met het tegenovergestelde. Als er geen leven is, dan spreekt iemand niet meer. Dan laat je de Bijbel dicht. Dan zegt dat niets meer. En als er geen leven is, dan heb je geen behoefte om je knieën te buigen, om in nood uit te storten voor God. Nou, gemeente, dan is er geen geestelijk leven. Is er alleen dat aardse leven. Zoals je een boek kunt opzoeken, een encyclopedie of een kookboek of zo, dat je een moment nodig hebt. Maar het leven, en als God met het geestelijk leven komt en de Heer gaat spreken door zijn woord, dan gaat u dat woord naspreken. Dat woord wat u veroordeelt en zegt, u moet sterven. En zegt, ja, ik moet sterven. En hoe zal dat dan kunnen? Dan wordt dat een levend leven. Is het niet een dode klacht, maar wordt het een levende klacht tot God? Nou, dat lezen we niet van Agab. En als we nog een natuurlijk mens zijn, gemeente, onze contacten zoeken we met mensen. U kent die uitdrukking wel. Ik ben een mensenmens, zegt iemand. Prima. Maar als dat het nou enig is, zeg me wie uw vrienden zijn. Of zijn we dan arm? Als we niet weten dat er levende mensen op ons pad worden gebracht. Leven waarvan je zegt, de apostel zegt hier ook straks, dat leven is een christelijk leven geworden. Christus is mij geopenbaard. In mijn hart, zegt de apostel Paulus. Dus dat leven krijgt een andere richting. Niet maar dat zelfgerichte leven op jezelf of je eigen plannen, maar wat Psalm 25 zegt. Heere, mag ik nou de weg van u weten? Maak me die bekend door uw woord en geest. Nou, de apostel zegt dat, Heere, en als we het nou vergelijken met wat het antwoord wat Agab geeft aan die koning die terugkomt, hij zegt, koning, nou kunt u wel zeggen dat u straks terugkomt met uw soldaten en de muren van onze hoofdstad Samaria zal afbreken, geen ene steen op de andere zal blijven. Zodat zelfs de soldaten nog niet eens een handje met zand kunnen vullen en naar huis zullen gaan. Dat er niets van ons overblijft. Maar, en dan komt die tekst. U moet zich maar niet gaan beroemen als degene die zich losmaakt. De kanttekening zegt, gemeente, je kunt, om zo te zeggen, wel een lofzang zingen op de overwinning, terwijl je nog niet eens gestreden hebt. Zo zijn er bepaalde mensen toch overtuigd, als ik straks sterf, zal ik in de hemel zijn. Nou, wie zou dat dan allemaal niet gunnen, gemeente? Iemand zei het eens zo, ik neem er liever te veel mee dan wat ik er één zou achterlaten. Nou, gemeente, er zal geen klauw achterblijven, zegt de schrift. Maar vanuit de gunning. Dat is toch waartoe de Heere immers zijn koning heeft gegeven. En waar koning Jezus in dat koninklijke ambt gekomen is. Om de vaten van de Satan te ontroven. En ze over te zetten in dat heerlijke koninkrijk van zijn wonderbaar licht. En de discipelen hebben het opgeschreven. Toen Christus in Gethsemane naar voren trad, heeft hij dit gezegd. Ik ben het. Hij, de levende. Er ging kracht van zijn woord uit. Maar wel ter veroordeling. Tot beschaming van zijn discipelen. Is dat niet het eerste werk? Als de Heere gaat spreken in het leven. En luister nou eens naar koning, wat zegt koning Agab. Is het niet brutaal dat hij tegen die grote Sanherib durft te zeggen: u gort zich nu aan tot de strijd, koning. Dan moet je denken, jongens en meisjes, het staat in de Efezebrief toch, weet je nog? Als God zijn kinderen roept in de strijd van het geloof, krijgen ze een wapenrusting aan. Nou, we zien het in de Oekraïne. Daar heb je wapens nodig. Waarom? Om de vijand tegen te houden. Maar de Heer geeft ook geestelijke wapens. Dat geheime wapen, weet je het nog, van het gebed. Lees je daar nou van Agab van? Dat u zegt, oh Heer, die Sanherib is veel sterker. En als niet verhoed, zal het ook uitkomen wat hij zegt. Want hij is een vredekoning. Maar Heer, u bent een goede teringkoning. U bent toch gekomen om uw volk te verlossen van de dood. De dood is voor ogen. Red onze zielen, Heer. Nee, dat lezen we niet. Hij spreekt. U gooit u aan tot de strijd. Het zwaard aan de zijde gehecht. De schilden voor u. Vele manschappen. Maar koning, u zegt het wel, maar u hebt nog niet de strijd gewonnen. Nou, gemeente, dat is hoogmoed, overmoed. Terwijl de Heer zijn kinderen allereerst, dat zei Augustinus al, ootmoed leert. Niets te wezen in je oog voor God. Kijk maar naar de discipelen van de Heer Jezus zelf. Wat zijn ze bevreesd? En de Heer Jezus was ook zeer bevreesd en bedroefd. Toen hij de hof inging. De apostel gebruikt hier het woordje dat hij gedrongen wordt. Nou, dat woordje dat is letterlijk bij de Heer Jezus vervuld. Hij werd geperst, samengedrongen van die last van de zonde van zijn kerk. Maar hij kwam eruit, gemeente, in die heilige overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus hij gaan staan. En toen kon hij de vijand tegemoet treden. De hemel gaf hem rust in zijn hart. Hij ging nu het werk doen wat hij beloofd had in de eeuwigheid. Van het recht van zijn vader te voldoen. En voor wie? Nou, kijk, zijn discipelen. Zijn ze nou zijn beeld gelijkvormig? Is van hen de vrees geweken? Ach, integendeel. Vlucht de weg straks. Kijk, gemeente, dat is Natuurlijk, je mag middelen gebruiken als de ziekten er komen. Dat zijn we zelfs verplicht. Maar als nou het lichaam niet meewerkt en de ouderdom gaat spreken. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Dat geldt toch zeker als je 70, 80 of nog ouder mag zijn. Maar dat kan ook zijn als je jong bent. Het is op de tijd van God gezet. En kunnen we dan ook zeggen, ik heb begeerte om losgemaakt, ontbonden te worden. En dat is het tweede wat we willen zeggen, gemeente. Want alle mensen moeten sterven. Omdat de Heer Jezus mens is. Moest hij niet sterven, hij kon sterven. En hij wilde sterven. Nee, niet zoals iemand die moedeloos is. En ik heb het wel eens gehoord, gemeente. Ik kon het eigenlijk niet goed begrijpen. Dat iemand die zei, ik wilde maar dat ik dood was. Maar dood, dat is maar niet een moment, dan is alles voorbij en vergeten. Maar zoals het woordje, het leven is mijn Christus. Staat precies hetzelfde het woordje, het sterven is maar niet één moment. Maar er wordt, om zo te zeggen, ook weer een werkwoord gebruikt, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een doorgaande zaak. Dat kunt u het prachtigste zien, gemeente, wat zondag 33 van de catechisme zegt. Als een kerkmens geroepen wordt om zijn huis te gaan bereiden, omdat hij moet gaan sterven. Ach, dan ben je misschien bezig om allemaal financiële dingen te regelen, een levenstestament te maken. Dat is wel verstandig, gemeente, om aan die dingen te denken. Ik lees het bij dominee Emmens. Als hij net getrouwd is, is het eerste wat hij doet om zijn testament te gaan schrijven. Nou, het was toch een godvrezend man. En zijn vrouw en zijn kinderen. Sommigen zijn jong gestorven. Maar in de Here. Maar als je alleen maar een kerkmens bent, ook dan regel je misschien alle dingen wel. En dan zeg ik, ik wil dat het zus en zo gaat. Niet zoals onlangs was, dat ik maar 4 minuten de gelegenheid kreeg om te praten. Om wat te zeggen bij een begrafenis, 4 minuten. Kijk, dan zijn er dingen die je wil regelen. Dat is allemaal goed, gemeente. Maar sterven is blijkbaar een voortgaande zaak. En dan zegt de catechisme zo prachtig. Als er bekering komt, dan komt er een dagelijks sterven. Dat heeft Paulus gekend, gemeente. Daarom spreekt niet dat ene moment dat je vanuit de tijd in de eeuwigheid gaat. Hij mocht weten wat Christus gezegd heeft, dat de Heer Jezus hem opgezocht heeft in de tijd, voordat het sterven werd. En dan begint dat onvergankelijke leven, waarvan hij getuigt, als nu dat afsterven van de oude mens er mag zijn. En dat betekent je begeerte, verlangens van je hart, de plannen die je hebt, de tijd die opkort, de mogelijkheden die gaan wijken, gedachten die weggaan, maar dat het leven er ook mag zijn. Opstanding van de nieuwe mens. En hoe weet u dat nou, gemeente? We gaan niet de catechismus behandelen, maar dat kunt u lezen. Dat is een dagelijkse droefheid over de zonde. En dat heeft een kerkmens niet, of het moet zijn een droefheid over de gevolgen van de zonde, maar de oorzaak van de zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ik word het dan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En dat te gaan beleiden. Dan ga je tegen het sterven opzien, gemeente. O, Gods kinderen mogen wel zeggen, en na de dood is het leven mij bereid. Dat hebben ze geleerd, gemeente. Maar ze kunnen ze opzien tegen die vijand, die gang naar dat graf. En het brengt ze weer in je ootmoed aan de voeten van de Heer. Want hij is vrij de weg die hij met zijn kerk gaat. En daarom zien we dat helaas de Joden die de Heer Jezus hebben overgeleverd aan de Romeinen. Dat ze hebben gezegd, dat leven met Christus wil ik niet. We willen wel leven. En natuurlijk, we willen straks in de hemel zijn. Maar wat moet ik nou straks in de hemel doen? Als ik hem niet ken. Ja, niet van hem gekend ben. Dat zal hij straks ook zeggen. Ik heb u niet gekend. En dat betekent, jongens en meisjes, de Heer weet natuurlijk alle dingen. Maar ik heb je niet gezien op je knieën. Ik heb je niet horen bedelen om genade. Ik heb je niet gezien toen er die blijdschap was. Toen je voor hem mocht knielen. En dat de Heer daar je tranen, Ruttevoort zegt de gemeente, met een zachte doek wilde drogen. Tranen van liefde. Ja, ook wel berouw over je zonde. Maar die zoete tranen, dat je gaat zien. En mij is barmhartigheid geschied. Dat hebben die Joden niet gekend, gemeente. Als alleen maar een kerkmens zijn. Het is goed dat u naar de kerk komt. Maar er moet wel wat meer gebeuren. Een mens moet wederom geboren worden, zegt de schrift. Nou, wat is dat? Dat het nieuwe leven van God komt. Dat als je zou sterven en niemand zou kunnen zeggen hoe is het met hem of haar. Dat een ander zou zeggen dat is een man of een vrouw die zijn leven lang de Heer achterna gewandeld heeft. Hij is voorgegaan. Hij heeft een weg gebaand. Gebedeld heeft aan de troon van de genade. Gena, o God, dat blijft gemeente. Dat is dat leven, een stervend leven. En als we nou onbekeerd zijn, dan zal de sterven naar die tijdelijke dood doorgaan. Want die eeuwige dood is altijd, nee, geen afsterven van de zonde. Maar altijd had ik maar geluisterd. Had ik maar gebeden. Had ik maar gelezen. En dat niet het enige, gemeente. Maar dan zullen ze zelf moeten aanklagen. De weg geweten te hebben. En niet bewandeld. Christus niet nodig had. Geen waarde in hem gezien. Niet zijn stem willen luisteren. Maar zijn Gods kinderen dan beter, zult u zeggen. Ach, u weet toch wel beter. Als de apostel zegt dat hij, als hij denkt aan dat gewin wat er mag komen, bedoelt hij natuurlijk niet dat hij van het aardse, van de ellende af wil zijn. En dat hij in de rust wil zijn. Maar het gewin, daarmee wil hij eigenlijk zeggen dat het Christus is. Dat is zijn winst. Tegenover al die schuld die hij had. Dat er nu één is. Die voor al die zonden betaald heeft. Niets uit hem. Paulus. Niets uit ons. Maar al uit hem met een hoofdletter. Die dierbare, barmhartige, hemelse, hoge priester. Die al die zonden wilde verzoenen. Want die zonden van nalatigheid, gemeente, worden in rekening gebracht. En de zonden van de erfschuld, hebben we daar wel eens over nagedacht. Ze worden u voor de ogen gesteld. Maar nu hem, die daarom mens is geworden zonder enige zonde. En die daarom kan zeggen, ik ben gekomen om uw wil te doen. Ziet, ik ben het. Hij treedt ook vanavond voor ons als kerkmensen, hier in dit gebouw of thuis, in het licht van zijn woord. En de Heilige Geest heeft het laten schrijven, dat de apostel dan voor die keuze gezet wordt. Ja, een gemeente is toch blijkbaar een keuze. Wij die tegen de Heer gekozen hebben, en niet anders kunnen doen dan met altoos durende afkering van hem af te wijken. Hij zegt het toch op wat u niet te verontschuldigen zijt. Kiest nu heden wie gedienen zult. En dat dan niet te kunnen. en dan toch te moeten. Dat brengt in die benauwdheid. En dat schenkt dat gebed. Geef me dan, Heere, wat u vraagt. Geef me dan uzelf, o Heer Jezus Christus. En dan in die leeggemaakte handen. Maar dan wel een volkomen zaligmaker. Kijk, gemeente, dan komt die van die overtuigingen die je dan krijgt. Wordt het werkelijk een overbuiging in je hart. Dat je het kunt zeggen, niet alleen voor anderen. Is hij gekomen? Dat is het mijne van het geloof. Amen mogen zeggen. Het is waar wat u gezegd heeft, Heer. Niet ons, maar uw naam alleen de eer. Heb je het wel eens nagezegd, gemeente? Dan zegt iemand misschien, ja dominee, dat zou mijn verlangen wel moeten zijn. En bij tijden is dat er ook wel. Maar het is het zo vaak niet. En dan kan ik het niet voor waar houden. Wie zegt dat, gemeente? Zegt dat misschien de boze? Zegt uw eigen hart dat? Dwaas, zegt Christus, als je op je eigen hart vertrouwt. En die leugenaar van het beginnen, die vredemeester, zou u hem moeten geloven? Maar die goede meester, die een beloner is van degene die hem zoeken. Hij maakt immers zoekend. En hij doet ze vinden. En wat heeft u van hem gevonden? Wat heeft hij tegen u gezegd toen er zo die twijfel was? Kwam toen het woord u voor, zoals Christus in zijn beproevingen heeft gezegd. Satan, er staat geschreven. En dan moest de Satan wijken. Heb je het wel eens gedaan, jongens en meisjes? Zoals professor Wist toen hij nog een klein jongetje was. Ze dingen bij een tekst legde, zeggen, Heer, hier staat het. En zijn ene hand op de Bijbel hield. En toen zijn andere handje op zijn voorhoofd legde, zegt de Heer, hier hebt u het beloofd. Dat zijn die beloften, gemeente, van Hebreeën 6. Dat is die eed van de Heer bij zijn beloftewoord. Zalig die er de ruimte in mag gaan zien dat de Heer de ware maker is. Hij houdt getrouw zijn woord. U, ik, ontrouw. Maar als we het allemaal mogen loslaten van ons en daar naakt voor God staan en niets hebben dan onze, alleen onze ongerechtigheid, dat dan die gerechtigheid van Christus geschonken wordt. Nu, de apostelgemeente, dat is het derde wat we moesten zeggen, is door genade, niet meer van zichzelf, maar hij is van door genade een christen geworden. Het catechisme zegt heel mooi wat een christen is, dat hoef ik nu niet uit te leggen. Zondag 12 kunt u nog eens nalezen. Maar als de apostel hier dan zegt dat het toen in hem een twee mens is gekomen. Eerst was er die ene oude menselijke natuur, groot te willen zijn, bidden, spreken en toen het niet meer te kunnen en de voorbeden van Christus nodig te krijgen. Toen is dat op zijn ziel gaan wegen. Hij noemt het hier, hij werd gedrongen, zoals we dat van de Heer Jezus hebben gezegd zojuist, dat de Heer Jezus toen de last van zijn kerk op hem werd neergelegd, kon hij dat alleen maar kwijtraken in die weg naar boven. Want in de wereld zou hij verdrukking hebben. En zijn discipelen niemand van degene die hem bij zou staan in dat lijden. Want dan heeft God het gezegd. En de engel heeft het gezegd tegen de Heer Jezus, dat de vreugde hem voorgesteld is. En dat hij daarom dat kruis kon verachten. En hier mag de apostel Paulus hem dat nazeggen. En de kerk die door genade mag weten dat de Heer zulke aangevochten zielen met zijn woord voorkomt. Die zeggen, Heer, nou is er twee mensen in mij gekomen en dan weet ik niet goed hoe het moet, Heer. En dan gebruikt hij een beeld. Hij zegt dat hij begeert om ontbonden te worden. Weet u nog toen Augustinus tot bekering was gekomen? Hij wilde terug, weg uit Milaan en Rome. Hij wilde zich inschepen om terug te gaan naar Noord-Afrika. Was in die tijd rijke, geestelijk bloeiende gemeentes. Ook veel wetenschap, Alexandrië. Dus de Heere veracht de wetenschap van Paulus en van u niet, jongelui. Zet je in, studeer, maar vraag er een erfdeeltje bij. Dat mag zijn het de vreze des Heeren. Maar toen heeft die moeder tegen Augustinus gezegd: lieve jongen, ik ga sterven. Hoe kun je dat nou weten, moeder? Ja, ze wist het. En het is ook uitgekomen. Maar ze zei: nu mag ik het weten. Dat de Heer jou bekeerd heeft. En nu kan ik je laten gaan. Ze is niet meer ingescheept. En dat scheepje, daar werden de touwen los van gemaakt. Dat betekent dat ontbonden. U kunt zich dat wel indenken. De touwen los en het scheepje kan gaan varen als de wind in de zeilen is, uiteraard. Moesten ze wachten. Mijn moeder is begraven. Maar ze was boven. En Augustinus wist het. Waarom? Ach, niet alleen maar dat een vrouw van veel gebeden was geweest. Maar dat ze een christenvrouw was. En dat ze in afhankelijkheid voor haarzelf en voor haar lieve Augustinus gebeden had. Als je zo'n moeder in Israël mag zijn, als je zo'n vader of moeder of grootmoeder hebt of grootouder. Je kunt niet op hun geloof zalig worden. Maar ze worden u voorgesteld, want dat zijn twee mensen. Die weten wanneer dat moment komt. Zoals de vrouw van Luther, ze heeft gezegd: Heere, ontvang mijn geest. Ze wist het. Ze ging sterven. En ze wist waar ze met haar ziel naartoe zou gaan. Ze wist wat het einde van de reis zou zijn, weten het, gemeente. Maar Paulus zegt dat hij mag weten, als hij dan zal sterven, dan zal hij met Christus zijn. Dat is zijn eindbestemming. Dat is zijn wandel in de hemel. Er is geen onbekende weg voor hem geweest. Het was zijn domicilie. Daar stond zijn naam geschreven op de rol van het boek des levens van het lam. Dat bloed van het lam had hij nodig gehad. En dat woord was ook geschreven op zijn eigen hart. Hij wist door genade in wie hij mocht geloven. Het was het geschonken geloof. Maar hij zegt ook wat achter. Er is blijkbaar ook nog een andere begeerte. Enerzijds die begeerte om ontbonden te worden. Maar dat hij ook nog zou willen blijven, dat laten we nu verder maar rustig, gemeente. Dat is natuurlijk ieder mens. En zeker een nuttig mens. Een bidder op aarde. Die nog naspreken wat de Heer hem had gezegd. Mocht vertellen. Kom. Ik zal het je vertellen. Nou, zulke zou je toch niet willen missen, gemeente. En toch neemt de Heer ze soms in hun kindsheid weg. Maar de gedachtenis daarvan, dat mag soms na vele jaren nog tot zegening zijn. En als de Heer nu het liefste wegnemen zou bij u, of misschien, want ons leven is zo dan toch lief, gemeente. Maar wat hebben we nou liever? Dit aardse leven of het leven met de Heer? Nou, de apostel zegt het. Hij kan het eigenlijk niet goed in woorden uitzeggen. Hij zegt in onze tekst zo: dat is zeer verre het beste om met Christus te zijn. Maar eigenlijk staat er iets in de grondtekst, dat is zo onuitsprekelijk groot. Je hebt goed, beter, best. En hier zegt hij als vierde: zeer verre het beste. Nou, daar zijn dus, om zo te zeggen, geen menselijke woorden voor om dat uit te drukken. En dan kan ik het ook wel eens begrijpen. Dat ook Gods kinderen, als ze daar mogen zijn, op die plaats waar hun meester mag zijn, waar hij bezig is om hun plaats te bereiden, dat ze op aarde dat niet eens kunnen zeggen. De apostel zegt het later zo: dat is een plaats onuitsprekelijke dingen gezien. Hoort u? Onuitsprekelijk. Hij houdt het liever voor zichzelf. Waarom? Paulus spreekt er toch van. Maak mensen jaloers. Ja, maar als ik dat moet zeggen, We komen mijn woorden tekort. En ik zou het niet kunnen uitdrukken. Want die heerlijkheid, die is niet af te meten. Dat is een vreugde die alle menselijke vreugde te boven gaat. Daar zal geen smart meer zijn. Daar is loutere genade. Daar is een heilige God. Die waar maakt wat hij zijn kinderen beloofd heeft. Een korte poos van verdrukking. Kortstondig. Ongeneugd. Maar eindeloos te mogen verheugen. Waarom? Dan zijn ze van zichzelf verlost, gemeente. Dan zullen ze geen zonde meer meedragen. Dan zal het reiskleed achterblijven. Hoe lief dat ook geweest is. Maar dan zullen ze straks, als hij zal wederkomen, de wolken des hemels, een even onvergankelijk leven ontvangen als een meester voor hen verworven heeft. Dan zullen ze hem gelijkvormig zijn. En dan zullen ze, als ze geroepen worden om te oordelen, op de tronen naast hem zitten. En zullen zijn oordeel toestemmen. Dat hebben ze hier geleerd. Hier zijn ze met God eens geworden. Als God naar recht mij zou moeten veroordelen. Maar Heer, er is vergeving. Dan zullen ze mogen roemen in die vrije gunst. En zullen ze zeggen, Heer, uw doen was rein. U doet wat goed is in uw ogen. En dan zal de Heer in verheerlijk worden gemeend. In de veelheid van zijn onderdanen. Ik las het laatst nog ergens bij Spurgeon. Ik kon niet goed begrijpen hoe hij dit zei. Er zullen straks meer zijn om God te verheerlijken. Dan er straks zullen zijn. In die eeuwige buitenste duisternis. En toen dacht ik. Dat meer ligt natuurlijk niet in zijn kinderen. Maar dat meer ligt in hem. Waarvan de profeet heeft gezegd. Die bij ons zijn, zijn meerder dan die bij hen zijn. Maar gemeente, aan welke zijde mag u nou staan? Bent u nog zo arm, ellendig, wereldsmens? Wil je vast blijven houden? Je moet het straks eenmaal verliezen en overlaten. En wat zal er dan mee gebeuren? Of mag u als kerkmens zeggen, Heer, wilt u dat leven dan maar van me nemen, Heer? Maar wilt u dat andere, dat nieuwe leven geven, waar de kerk ook mag zeggen, dat is een blijdschap die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En dan, hier durven ze het misschien niet te zeggen, mogen zijn in het land van prins Emmanuel. En om zijn het wil in het vaderland. Amen.
Thank you.
eindigen met dankgebed. En een bedelaar stierf, Heere, en werd gedragen door de engelen. Maar die mens stierf ook. En sloeg zijn ogen op wat hij nooit heeft willen geloven, terwijl het rondom hem was. Maar toen pas in hem, maar die grote wonderlijke ruil, dat alle droefheid en benauwdheid van hem die de heerlijke naam draagt, God is mijn hulp, mijn zaligmaker. Hij mocht in de zaligheid zijn bij u. Heere, laat iets van de ernst van het leven, dat verschrikkelijke waar gij voor bevreesd zijt, met het oordeel te zijn, ons mogen bezetten. En laat de vlucht, meneer, niet bij u vandaan, maar dat u mogen toevallen en beleiden, het is verdiend, maar mogen zien op wat u verworven hebt. Vervul ons, Heere, met de tere vrezen van uw naam, en doe ons licht leven bij de ernst van dood en eeuwigheid, bij leven en dood. En schenk dat die boodschap ons mogen brengen op de plaats waar niemand zal sterven, aan uw voeten, om straks de kronen neer te werpen en te blijden: gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. Gij zijt waard ontvangen de lof hier in beginsel en tot in de eeuwen eeuwigheid, want gij staat als geslacht. Gaat u met ons, Heere, deze week in. Leer en bekeer ons, bewaar ons voor een onverzoende dood, en hoort u ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen het slot uit Psalm 102, vers 11. Het zal met blij gejuich hem loven. Thank you. verheft uw harten tot God. Ontvang binnen de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.